Welkom bij de Meer Business bij Bestaande Klanten podcast, waarbij we in gesprek gaan over duurzame omzetgroei door middel van klantbehoud. Mijn naam is Ijs Bleker en ik heb dit keer Fred Bouwman van Axo Nobel te gast. Welkom.
Dankjewel Ijs. Ja, leuk hier te zijn.
Kun je misschien iets meer over jezelf vertellen en jouw rol binnen Axo Nobel?
Jazeker. Ik heb een vrij uitgebreide ervaring in met name sales. Sales management, sales operations, sales excellence. Vooral in de telecommunicatie business carrière gestart bij KPN en dan naar Ziggo gegaan. Dat werd overgenomen door UPC, volgens kwam Vodafone erbij. En toen had ik echt een heel lang track record in de telecom business en toen begon het te jeuken. En was de tijd voor mij voor iets heel anders, iets nieuws. En de nieuwsgierigheid die won het van mij. En toen ben ik terecht gekomen bij Axo Nobel. Een totaal ander bedrijf. Van dienstverlening naar productie. Van nationaal naar global. En ik ben daar commercial excellence manager. Voor de coatings business. Axo Nobel heeft 5 business units. Eén is gericht op ver voor huishoudens, voor de consument. En wat je kan kopen bij de Gamma en de Praxis. En 4 business units gericht op professionele gebruikers, industriële coatings voor verpakkingen en keukens, IKEA en dat soort bedrijven, metaal en ijzer. 1 voor de auto-industrie, automotive, carrosserie, maar ook de binnenkant. In het dashboard zitten, ik geloof, 5 verschillende varianten aan knopjes van 5 verschillende leveranciers, maar moet wel dezelfde kleur zwart hebben als je in het dashboard monteert. 1 business unit gericht op powder coating, dat is droge verf, een andere manier van dat aanbrengen. Dat zie je vooral terug ook als je kijkt naar auto's in de velgen, waar we een sterke marktpositie hebben. En de laatste is Marine Protective en Yacht. Dat zijn de dingen die varen, de grote schepen. Zowel boven als onder water, als aan de binnenkant van boten leveren wij coatings voor protective. Dat zijn bijvoorbeeld windmolens of grote olieopslag tanks. En yachts, dat kennen we als consument, onze eigen kleine bootjes, maar ook de superyachts. Nou, in dat speelveld ben ik commercial excellence manager en ondersteun ik de business management teams. En zorg dat de sales teams wat efficiënter en wat effectiever worden. En dat speelveld dat loopt van Brisbane tot Houston en alles wat ertussen zit.
Zo, je bent regelmatig onderweg.
Ja, gelukkig hebben we teams. En kunnen we gewoon heel veel doen met teams. Als je een klein beetje flexibel bent in je agenda, dan lukt dat prima.
Ja, snap ik. Nee, zijn er al die klantsegmentering, je schetst daar een beeld van. En waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
Omdat we keuze moeten maken. Weet je, waar wil je op richten? Uiteindelijk wil je natuurlijk als bedrijf wil je groeien in je business. En moet je ook wel zorgen dat je bij die klanten bent en je business groeit waar die potentie zit. En daar moet je sales bij helpen om een keuze te maken van, weet je, waar kan je beter zitten dan bij andere klanten? En welke verkoopkanalen, welke kan je het beste inzetten voor welke klantengroep? Dus op zoek zijn naar efficiëntie en effectiviteit.
Binnen die segmenten werken jullie ook nog weer met A, B en C klanten, zo'n segmentatie?
Ja, A, B en C, Gold, Silver, Bronze, Protect, Chrome, Maintain. Iedere klant is belangrijk, maar sommige klanten zijn toch belangrijk omdat daar meer potentie zit. Dus om dan maar gelijk naar dat model te stappen wat we toepassen. Er zijn verschillen, maar die verschillen zeg maar op nuances. Wat belangrijk zijn, de ene as is omzet en marge. En de andere as is potentie. Potentie kan ook zijn share of wallet. Potentie kan ook zijn in type klant. Klantprofielen. En waar zijn we beter in dan in andere klantprofielen? Nou, dan krijg je een matrix. En dan kan je je klanten plotten. En dat leidt tot Gold, Silver, Bronze, Protect, Pro, Maintain, ABC klanten.
Ja, precies. En hoe bepaal je zo'n potentie? Ik kan voorstellen dat dat in de onderbuik van accountmanagers zit.
Maar, ja. Dat zit vooral in de onderbuik van potentie. We hebben gewoon te veel klanten. Weet je, om dat ergens die bronnen externe vandaan te halen. Voor de meeste businesses. Maar het is gewoon een kwestie van vastleggen en zien je wat gebeurt er nu. Dus inderdaad, een klant die een verkoop kan de klant vragen, weet je, wat is ons aandeel? Dus we moeten hier gewoon een inschatting kunnen maken van de totale hoeveelheid coatings die een klant afneemt. Weet je, wat komt bij ons vandaan? En wat is dan inderdaad het potentieel? Dat is toch de basis. Weet je, en dat vastleggen in het CRM-systeem en dat track om te zien, weet je, maken we stappen, geeft ons een goed gevoel. Dus het zit vooral bij sales.
En wat betekent ook die indeling concreet zoals jullie ze gemaakt hebben voor de manier van werken van accountmanagers? Hoe zij met klanten omgaan?
Nou, dat is paar aspecten. Weet je, uiteindelijk bepaal je met je accountmanagers ongeveer waar de thresholds zet. Weet je, iedereen snapt welke klant is te groot om te verliezen. Weet je, en is dat bij een miljoen, is dat bij 500.000? Zeker bij een bedrijf als Axel, wat op global scale acteert. Verschilt er nog wel eens per regio. En soms binnen een regio nog wel eens per land. Dus je zet met dat sales die probeer je dat goed te doen. Dus die bovenste die is vrij snel te bepalen. En aan de onderkant ga je dan met elkaar discussie aan. En wat is nou te klein om je auto te starten? Om te kijken, kunnen we die klant zetten op een andere manier bedienen. En dan hebben we eigenlijk meestal een segment of een threshold daartussen. Dus dan heb je bestaande klanten in kaart. En dan ga je praten over potentie. Weet je, en wanneer is dan heel veel potentie en niet? Dat kan zijn share of wallet potentie. Hoe ver kunnen we groeien? Dat doe je met sales. Dat leidt tot de klant in indeling. En dat heeft effect op sales op enerzijds aan de onderkant. Dat je op zoek gaat naar alternatieve methoden om je klant te benaderen. Dat kan zijn als de base voldoende is. Dat je zegt, oké, en dat hebben we in een aantal regio's gedaan. Een inside sales formule.
Je zegt ons heel bewust, we laten geen klanten vallen.
We laten geen klanten vallen. Nee, hè, maar we verschuiven ze naar inside sales. We proberen ze te verschuiven naar distributeurs. Of we zeggen, nou weet je, deze klanten gaan we passief benaderen. Weet je, we bellen ze als het uitkomt. Hè, of hooguit 1 of 2 keer per jaar. Maar we gaan niet meer actief langs elk kwartaal, elke maand om te kijken of er nog iets zit. Want daarvan is de klant te klein, dus de potentie te klein. Dus banden ze passief. En aan de bovenkant ga je wat strakker sturen op de klanten die met name groei vertonen. Dus we proberen echt te zorgen nou dat je x% van je tijd besteedt aan je groeiklanten. Weet je, niemand maakt zich zorgen om de protect klanten die te groot zijn. Daar zitten we toch wel. Die vragen aandacht en die krijgen aandacht. De uitdaging zit natuurlijk wel om die groei te ontdekken. En zorg dat je daar echt aan werkt, daar je bezoeken, meer bezoeken doet dan je deed.
Ja, precies. En ik kan me ook wel voorstellen dat deze aanpak richting de interne organisatie, die moet je ook meekrijgen en dat soort zaken. Dat ze er ook echt naar gaan handelen. Ik ben wel nieuwsgierig wat jouw ervaringen daarmee zijn.
Ja, dat is een heel goed punt. In sommige delen van ons bedrijf zit ook een heel ervaren salesforce. En dan ga je toch met elkaar de discussie aan. En ik gebruik dan altijd een flauwe grap. Ik zeg, joh, ik kom ergens anders als verkopers tegen die in de klanten gaan omdat daar de koffie goed is. Dat doen jullie niet natuurlijk, maar dan, weet je, dan probeer je ze in ieder geval wel aan het denken te zetten. En sommige klanten, sommige verkopers dit ook gaan lastig. Ja, maar misschien is daar wel business. Ja, weet je, maar je kan natuurlijk gaan voor elke liter verf, elke liter coatings. Als je kijkt naar het totaal en de effectiviteit, je kan veel beter focussen daar waar we echte kansen zien. En je kan dat echt uitleggen ook aan wat kleinere klanten als je wat minder vaak langskomt. Op een positieve manier. Dus daar proberen we de discussie aan te gaan. En via sales management dat we invloeden en zorgen dat als ze 8, 9, 10 bezoeken doen in de week, dat we wel bij de juiste klanten zitten. Dus het is echt wel meedenken waar ze hun tijd besteden.
Heb je ook een voorbeeld waar het veel impact heeft gehad?
Zeker in Amerika heeft het veel impact gehad in de powder business, waar we echt inside sales hebben neergezet. Dus echt klanten hebben weggehaald bij accountmanagers. Dus dat doet even oud. En volgens heel strak gestuurd in, is het nou een protect klant, is het een maintain klant of is het een grow klant. En zorg nou dat je de helft van je tijd besteedt bij grow klanten. En dat hebben we neergezet en gemonitord, of gemonitord, echt gemeten, dashboards gebouwd. En we zien daar echt dat er meer tijd wordt besteed aan groeiklanten. En we zien daar dus ook de omzet groeien. Aan de andere kant is wel, je moet er wel bovenop zitten. Want niet is makkelijk om weer terug te vallen in oud gedrag en ik ken die klant toch en ik ga er toch nog een keertje langs. Want op zoek gaan naar een nieuw business, dat blijft toch lastig. Weet je, het is toch ook vaak 10 keer kloppen voordat je 1 keer binnen wordt gelaten.
Ja.
Ja. Dus je moet ze blijven challengen en aansturen om dat te doen. En daar hoort ook bij dat je ze daar ook wel in coacht en helpt. Dus betekent ook dat je ride-alongs regelt. En dat klinkt van Nederland heel logisch, hè, dat je meegaat met een verkoper naar een klant, omdat alles relatief dichtbij is. In Amerika zijn de afstanden wat groter, dus dan moeten we wat meer organiseren.
Ja.
Ja, maar ga wel mee, weet je, ga kijken wat er gebeurt, hè, en wat de agenda is. Dus we hebben dat echt heel gestructureerd aangepakt. Ook van, wat wil je daar nu gaan doen? Wat is nou je agenda? Koppel dat terug. Klinkt allemaal heel bezig, maar het zit ook niet in het natuurlijk gedrag om dat op die manier te doen. Dus probeer echt dat gedrag heel planmatig bij te sturen.
Dat is wel een mooi bruggetje, want met daarna dashboard KPI-achtige dingen. Want ik kan me voorstellen dat als je dat inderdaad consistent blijft doen, dat op een gegeven moment dat succes komt. Maar hoe meet je dat met KPI's en dat soort dingen?
De eerste is, kijk, activiteiten bepalen het resultaat. Dus je probeert die activiteiten inzichtelijk te maken. En de belangrijkste bij is dat je niet zozeer hoeveel bezoeken je doet per week. Maar waar doe je die bezoeken? Bij welk type klant zit je nu? Is die verhouding tussen ABC, Pro Protect, Maintain, Gold, Silver, Bronze, is die zoals we die met elkaar hebben afgesproken? Over een wat langere periode. Je moet dat niet op weekbasis gaan doen. Weet je, dat kan altijd iets zijn waarom het anders is. Maar over een maand, over een kwartaal moet dat wel in balans zijn met elkaar. Dat maken we inzichtelijk. Weet je, en daarom hebben we ook met elkaar het gesprek over, joh. Waarom is het bij jou nou zo en bij jou nou die kant? En wat kunnen we nou doen om te zorgen dat? Of hebben we de indelingen misschien te rigide gemaakt? Nou, dan kunnen we daar naar kijken. Maar je gaat wel met elkaar in gesprek om te zorgen dat je wel je tijd besteedt daar waar met z'n allen denken dat daar de business zit. Dus het begint bij het monitoren en meten en inzichtelijk maken van je activiteiten. En we zien gewoon in regio's dat vervolgens inderdaad ook de omzet groeit en de omzet per medewerker groeit.
Dat meten jullie echt dan specifiek op die ABC-klanten? In het dashboard komt dat ook terug, zodat je echt concreet kan zien, hey, de aanpak werkt.
Ja, ja. En uiteindelijk doen we dat ook nog om een stap verder te gaan. We hebben vrij, ik weet niet of het complexe business is, maar er zit best wel wat dienstverlening achter. Dus als er een nieuw product is of je hebt een nieuwe klant, dan moet getest worden. Je pakt die verf op dat product met de juiste kwaliteit. Het lijkt allemaal zo logisch, maar er zit toch een hele technologische wereld achter. Dus er zit veel R&D ondersteuning achter. Weet je, ook daar moet je keuzes maken. Daar gebruiken we dus ook de klantindeling voor. Dat grow-klanten krijgen een hogere prioriteit dan kleine klanten of meteen-klanten.
Ja.
Dus op die manier proberen we dus ook in de serviceverlening dat te doen. Maar ook richting customer service is die indeling bekend. Zodat ze weten, wat voor type klant heb ik aan de lijn. Natuurlijk wordt ieder klant geholpen. Maar voor andere klanten doe je misschien net even iets meer je best als je weet dat daar veel potentie zit of heel belangrijk is.
Ik kan me ook voorstellen dat je in je dashboard ook wel weer onderscheid maakt in je KPI's met ABC-klanten. Dus bij C-klanten zul je anders sturen wellicht dan bij A-klanten.
Ja. Ja, hè, dus die krijgen, minder aandacht. Dat klinkt cru, weet je. Maar die krijgen een lagere prioriteit als het gaat om ondersteunende dienstenverlening. En krijgen meer aandacht vanuit sales. Dus daar is ook de dimensionering op gebaseerd. Dus voor en klantenpakket. Hè, dus als je veel
ja. En op welk niveau meten jullie inderdaad die KPI's? Individueel, teams, regio, internationaal of alles?
Het houdt op bij de regio. Dus het individu, de salesman of vrouw, het sales team en de regio. Vergelijk tussen de regio's is leuk als benchmark. Maar je kan niet heel veel van elkaar leren, omdat het verschil tussen de regio's gewoon heel groot zijn. Dus binnen de US kan je dat doen. Maar de US vergelijken met Europa heeft niet zoveel zin. Weet je, omdat de klanten zijn anders, de business is toch anders, de accountmanagers zijn anders. Dus die benchmark heeft niet zoveel zin, maar binnen een regio en teams, individu, kan je dat zeker wel heel goed doen.
En nou, je hebt het ingericht. Ik ben wel nieuwsgierig of je ook bepaalde uitdagingen hebt gehad om die KPI's op een gegeven moment inderdaad in dat segmenteren of een gegeven moment aan elkaar te koppelen. Wat was je grootste uitdaging om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, kijk, weet je, een modelletje in elkaar zetten. Nou, weet je, met een paar goede gesprekken, dan heb je hem al staan. Weet je, de uitdaging gaat hem dan. Enerzijds zit er gewoon in de IT, in de technologie. Weet je, om te zorgen dat het uiteindelijk ook een veldje wordt in CRM, hè, waar we op kunnen meten en volgens een dashboard bouwen. Nou, uiteindelijk kom je daar wel. De grootste uitdaging zit hem toch ook in het veranderen van mensen. Dus wat we doen in onze aanpak is, ja, hè, we leggen het uit, we trainen de mensen, we trainen de sales managers. En we zeggen, oké, en we willen nu ook elke week, elke twee weken, elke maand, een klein beetje afhankelijk van de business karakteristieken, een sales huddle tussen sales manager en account manager met deze agenda. En wat we doen in de eerste maanden is dat we hier en daar gewoon inprikken en als een vlieg op de muur meeluisteren.
Ja.
En gewoon echt zien, weet je, stel je nou de juiste onderwerpen, bespreek die nu. Want er is voldoende contact tussen account manager en sales manager. Dat is het probleem niet. Weet je, maar dat zijn altijd in de categorie brandblussen.
Ja.
Problemen die er zijn of mooie opdrachten die voorbij komen. Dus we proberen echt de sales managers te triggeren. Weet je, probeer nou eens per maand minimaal uit te zoomen. Even niet inhoudelijk naar de klant te kijken. Maar wat gebeurt er nu? Wat zijn nou je activiteiten? Wat ga je nou doen? Om echt veel meer in die coachende rol te zitten, die prikkelende rol. Om te zorgen dat sales ook daadwerkelijk het gedrag gaat vertonen wat we willen, gerelateerd aan die klantsegmentatie. Dus echt veel meer zitten bij de belangrijke klant en minder bij de klanten die minder belangrijk zijn.
Er is op dit moment natuurlijk heel veel AI. Hoe zie jij die rol van klantsegmentatie bij jullie wellicht inderdaad ook veranderen door AI?
Ja, dat is een goeie. En een spannende. En we zijn daar nog niet heel actief mee bezig. AI zie ik natuurlijk vooral in het voorspellend vermogen. Dus als je natuurlijk AI kan gebruiken om patronen te ontdekken in orderfrequentie, orderhoeveelheden, type product. Ja, weet je, dan kan je waarschijnlijk beter voorspellen of de groei waargemaakt kan worden. En samen met karakteristieken, je kan toch heel veel data makkelijker met elkaar gaan vergelijken.
Ja.
Dus je potentie kan je denk ik makkelijker in kaart brengen. Ik denk dat je ook beter je risico's in kaart kan gaan brengen. Dat AI eerder doorheeft of een bestelpatroon een andere beweging gaat maken.
Ja.
Dus dat helpt met je klantsegmentatie. En is dat AI, weet ik niet. Maar wat je natuurlijk steeds meer ziet is klanten die, wij noemen dat digital customers, op een andere manier op zoek zijn naar informatie, contact met ons bedrijf. Dus we gebruiken ook wel die digitale stromen, om dat beter te kanaliseren, om te zorgen dat we de klanten ook goed kunnen helpen. In plaats van dat ze verdwalen op een website of in een algemene e-mailbox. Wat we nog steeds gebruiken, en dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de relatie tussen de accountmanager en de klant, maar hele grote klanten met veel contactpersonen, dus die ook ergens gaan zoeken. Je kan als accountmanager niet alles coördineren. Dus we proberen ook met dat soort digital tools te zorgen dat die klantvraag, weet je, goed routeert binnen het bedrijf en dat we tijdig reageren. Is dat AI? Nou, met AI wordt het dan wel makkelijker.
Ja.
Het is wel digital way. Ja, AI gaat uiteindelijk denk ik vooral helpen om beter te voorspellen.
Ja, precies. Ja.
Als het gaat om klantsegmentatie, ja.
Ja, en ga je dan kun je ook sneller wisselen waarschijnlijk. Nu, of in het verleden bleef iets te lang misschien wel een A-klant, terwijl het was gezakt en omgekeerd.
Ja, ik vind het een ingewikkelde. We doen het nu één keer per jaar. Hè, dat we zeggen, oké, we gaan het updaten. We gaan er nog een keer met de stofkam doorheen aan het eind van het jaar, begin van het jaar, om ook weer target te zetten en kijken naar de potentie. Moet je dat vaker doen? Ja. Een van mijn stokpaardjes is wel, je kan natuurlijk op basis van data natuurlijk heel veel eruit halen. Dat zijn allemaal cijfertjes. Maar er is altijd een verhaal achter die cijfertjes, weet je. En wat ik nog onvoldoende ervaring mee heb, of AI dan inderdaad ook dat verhaal achter die cijfertjes ergens kan achterhalen. Weet je, daar blijft altijd discussie met sales nodig. Ja, en heeft het dan zin dat je het dan elke maand, elk kwartaal of elk half jaar gaat doen? Gaat het dan heel veel opleveren? Ik weet het toch niet. Laat ik het voorzichtig zeggen, weet je. Mijn gevoel is nou, weet je, één keer per jaar werkt nog steeds. Te dynamisch maakt ook andere dingen gewoon weer ingewikkeld. Weet je, uiteindelijk spreek je ook nog steeds binnen onze organisatie jaarplannen af en targets voor een jaar en bonussystemen voor een jaar. Dus dat allemaal continu fluïder gaat maken. Ja, dat leidt ook denk ik tot heel veel onrust.
En heel veel extra werk.
En extra werk. Weet je, en levert dat dan op? Dat is denk ik even de grote vraag. Ja. Ik denk dat AI je wel kan helpen om met name, weet je, dit grote dingen die oppoppen, weet je, om daar snel actie op te zetten. Ja, weet je, en dat is natuurlijk prima.
Ja, zeker. Wat zou jij andere organisaties willen adviseren? Of wat kunnen ze verbeteren als ze ook deze weg in willen met ABC-klanten en dat vertalen we in de KPIs?
Weet je, bespreek met je teams waar je de scheidslijnen wil aanbrengen. Dat iedereen snapt waarom een klant vanaf 500.000 groot is en onder 5.000 klein. Weet je, dat ze snappen waarom. Dat helpt en dan kunnen ze vragen stellen en dat begrijpen ze en dan kunnen ze inderdaad hun klanten plotten. Want elke account manager wil natuurlijk eigenlijk liefst dat hij zegt, joh, mijn klanten zijn belangrijk. Dus je moet verkopers een klein beetje helpen in dat model en ze daarbij de weg wijzen. Dat is één. En twee is het gedrag bespreken. Als we zeggen dat je bij belangrijke klanten moet zitten, ja, ga het dan ook doen en toon het dan ook aan. Dat vergt dus ook minder bij klanten die het minder belangrijk vinden. Want dat is natuurlijk wel, het gaat om die balans waar je gaat zitten. Moet je inzichtelijk maken en vooral bespreken. En dat is niet in de hectiek van alle dag. En niet aan het eind van de maand om te kijken hoe is de maand geëindigd. Maar echt even een moment van, joh, wat heb je nou gedaan? En wat ga je nou de komende maand doen om te zorgen dat? Dus die sales hurdles, die bilats, wat van naam je er ook aan geeft. Zorg ervoor dat je dat het moment waarin je uitzoomt, ja, ook dat werkt wel om de agenda zet. Om juist dat gedrag met elkaar te bespreken en te benoemen.
Wat zou nou een eerste belangrijke stap zijn om deze weg in te gaan?
Ja, het begint altijd bij het model. Weet je, wat is voor ons bedrijf nu belangrijk om als onderscheid te maken? Is dat marge, is dat omzet, is dat klantprofiel, is dat potentie? Nou, daar rolt een 2- of 3-dimensionaal model uit. Ik koop een 2-dimensionaal model, dat maakt het ook wat makkelijker. En dan krijg je 4, 5, 6, 7, 8 klantgroepen. Weet je, less is more, denk ik dan altijd. Maar weet je, dus 5 zou het wel maximale moeten zijn. Ga met je sales team die klanten plotten, begrijp het. En zorg dat je dat vervolgens ook de activiteiten en resultaten per klantgroep inzichtelijk kan maken. Weet je, want dan gaat het echt leven. Dat is maar een plaatje op de muur, een A4'tje op whiteboard, maar je kan het in de cijfers niet inzichtelijk maken. Ja, en dan wordt het altijd wel een hele ingewikkelde discussie met je team en binnen je organisatie.
Ja, nou, dank je gewoon voor deze tip en ook voor jouw tijd en openheid tijdens deze podcast.
Ja, het is leuk om te doen, IJssel. Dus dank je wel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de podcast Meer Business uit Bestaande Klanten. Wil je geen aflevering missen? Abonneer dan op dit kanaal. Onthoud, meer business zit vaak in je bestaande klanten. Je moet alleen de sleutel weten te vinden.